Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host Lars Jesse van Eijden. Samen met Broes Stol en Nicky van der Gijp.
Hij is heel rustig, heel passief en hij wacht heel graag af. Als dat dan misgaat, ziet het er lullig uit.
Het is dinsdag 23 augustus. Tijd voor een nieuwe FC Afkikken Daily. En dan moet ik zeggen, ik zit er weer uitgerust bij. Broes, hoe zit jij erbij?
Ja, ook wel hoor.
Ja?
Nou, ik ondervind nog wel enige klachten van Lowlands.
Ja.
Toch iets gek gedaan misschien, maar we zitten er weer. En ook voetbalpraat is altijd goed, toch?
Dat is waar. Nicky, jij versterkt ons ook.
Ja, ik ben denk ik de fitste van alle drie op de bank. Dus,
dat hoop ik voor
je. Ik denk over het algemeen wel eigenlijk.
Ja, misschien over het algemeen. Want misschien moet ik de boel vandaag op sleeptouw gaan nemen.
Ja. Ja, ben je een beetje een gezonde jongen?
Ik ben heel erg gezond, zal ik jou vertellen. Ik leef echt als een topsporter.
Ja? Als een monnik?
Echt. Ja, eigenlijk wel.
Veel sporten, groenten, fruit.
Ik eet echt. Ik ben bijna een konijn.
Yo, ik krijg alleen maar Snapchats van hem als hij aan het zuipen is op vakantie.
Dat is wel waar.
Oké. Okay.
Nou ja, we hebben jou weer wat beter leren kennen. Broes, jou ook. Namelijk in de zin dat je heel veel drinkt, heel veel feest. Wat? Dat is toch zo? Ik heb je dit weekend aan het werk gezien.
Nou, veel werken was het niet.
Nee, aan het werk. Ja, met dat werken. Polsje.
Ja, we hebben het leuk gehad.
Ja. Wie het ook leuk heeft gehad is Jens Doornstra. Hij vond het leuk in Rotterdam, maar gaat nu terug naar FC Utrecht. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daar eigenlijk beide van vinden als Feyenoorders.
Ja, denk jij dat hij er geen zin meer in heeft bij Feyenoord? Of dat het mooi geweest is? Dat hij per se wil spelen? Of...
Ik denk dat het wel voor hem de eerste keer is dat hij is wel vaker tegen hem gezegd van oké, dit jaar wordt het moeilijker voor jou of dit jaar ga je misschien minder spelen. Maar ik denk dat hij dit jaar wel een soort van het idee hebt van oké, dit is misschien wel het jaar dat ik echt niet ga spelen. Ja. Want je hebt zometeen gewoon twee concurrenten op 10 en op alle andere posities ook eigenlijk nog.
Ja, op 8 ook.
En ik denk hij houdt gewoon van voetballen. Hij vindt het spelletje gewoon leuk. Hij wil lekker gewoon zijn ding blijven doen en dan... Is toch terug naar Utrecht, waar hij al eerder hebt gevoetbald. Dat is toch prachtig?
Ja, ik vind het inderdaad wel mooi dat het Utrecht dan is, weet je wel. Van dat past
terug
dan
naar zijn oude club.
Ja, het is gewoon natuurlijk echt een fucking trouwe hond, weet je. Ja. Hoe lang heeft hij bij Feyenoord? 12 jaar of zo?
8 jaar.
8 jaar. Voelt als 12. Hij heeft voor 12 jaar gelopen in ieder geval. Ik weet niet. Ik vind dat echt super bijzonder. Ik vind het ook oprecht wel jammer, man. Doe me wel wat in de zin van... Ook dit seizoen was hij 100% weer van waarde geweest. Je weet gewoon dat hij dit seizoen had hij er ook...
Nog elke wedstrijd is hij ingevallen.
Ja, maar daarom. Maar dat is natuurlijk ook niet voor niets. Er gebeurt wel altijd wat als die invalt, weet je. Hij gaat er nog even voor. Hij is altijd diegene die bij een terugspelbal in de 90ste minuut van een tegenstander toch nog die volle sprint doorzet. Ja. En ja, ik hou daar gewoon heel erg van. Ik heb daar echt een zwak voor.
Ja, het doet mij ook wel echt pijn. Want we hebben door de jaren heen hebben natuurlijk het elftal wat op een gegeven moment kampioen was geworden, hebben we steeds verder zien afbrokkelen. Toen... hij bleef altijd over. Toen hebben we een paar nieuwe jongens erbij gehad die een beetje de kar trok of leuk waren voor de buitenwereld. Ook Theo en Linse nog vorig jaar bijvoorbeeld. En we hebben steeds meer dit elftal afzien brokkelen. En hij is toch een beetje het laatste stukje echte Feyenoord karakter wat we misschien wel hadden.
Ja, ik ben het er wel mee eens. Kijk, er zitten twee kanten. Hè. Aan de ene kant... Stel, hij is tot nu toe elke wedstrijd ingevallen en dat zou hij ook nog makkelijk dit seizoen kunnen doen. Maar zijn rol zou natuurlijk echt veel kleiner zijn geworden. En ik denk dat we het er ook wel allemaal over eens zijn dat Timber, Kukcu, dat je Szymanski eigenlijk beter zijn. Dus dat een zekerheidje is. En je wilt Toornstra dan ook genoeg minuut geven. Misschien is dit wel gewoon ook echt het goede moment om te verversen. Dus dat je gewoon zegt van, joh, het was echt 8 jaar fantastisch. En elk jaar heb je teruggeknokt. Maar nu is het goed. En alleen dat betekent niet dat wij als supporters het niet jammer kunnen vinden.
Nee, tuurlijk niet. En hij is 33. Hij is nog geen 37. Ik denk dat hij nog echt alle kwaliteiten heeft om gewoon nog lekker 2-3 jaar bij Utrecht in de basis te voetballen. Daar ben ik eigenlijk heilig van overtuigd. Ja, tuurlijk. ik denk dat er zijn maar weinig spelers die, wat ik zo goed, hij heeft niet heel veel speciaal, hij is niet heel snel, hij is niet mega groot of sterk. Geweldige trap, echt een geweldige basistechniek. Daardoor is hij misschien ook wel in mindere mate misschien een beetje te vergelijken met Kuyt soms, omdat hij was ook zo goed natuurlijk die fantastische basistechniek had. Nou, heeft hij wel op een hoger niveau geacteerd natuurlijk. Maar hij heeft wel een beetje in die rol gefungeerd. Hij was ook altijd een beetje de ideale schoonzoon van elke trainer. Ja. Hij was ook nooit iemand die, die zeurde als hij op de bank zat. En zoals je zei, hij vocht zich altijd terug. En wat ik vooral jammer vind is, als we tegenwoordig over clubiconen praten, dan praten we echt over jongens die op een vroege leeftijd vaak zijn weggegaan, of die het 1 of 2 jaar goed hebben gedaan, en pas bij het afbouwen terugkomen. Dat is wat wij nu tegenwoordig zien.
Ja, hij heeft zijn piek natuurlijk helemaal bij Feyenoord door.
Hij heeft gewoon 8 jaar bij Feyenoord op zijn allerbest gevoetbald en de hoogste hoogtepunten meegemaakt. Kampioen geworden, bekers gewonnen, Europese finale gespeeld.
Ja.
Maar hij heeft ook echt heel veel dieptepunten meegemaakt.
Zeker weten.
7 keer achter elkaar verloren, Trenčín 4-0.
Elk jaar gepasseerd worden aan het begin.
Ja, die heeft echt veel tikken gehad. En dan moet je mentaal echt heel... Hij werd onder Dick Advocaat zelfs voor Diemers op de bank gezet in het begin van het seizoen.
Ja.
En toch elke keer weer terugkomen.
1 keer was hij op weg naar de uitgang, toch? Ooit?
Hoffenheim.
Dat was na 1 of 2 jaar al. Toen,
toen had hij natuurlijk dat hele goede seizoen volgens mij in Europa League.
Ja, toen onder Rutte. Ja.
Toen zegt Sevilla, die vrije trap natuurlijk. Volgens mij was dat toen. Toen maakte hij daar wel indruk. Ja, volgens mij was in Kijngeloo een keer de discussie van of hij nou echt een clubicoon is, zeg maar.
Ja.
En we hadden hier vandaag op de redactie had ik ook nog natuurlijk met Ajaxie de discussie over van of dat dan niet stiekem ook wat over Feyenoord zei.
Hoezo?
Omdat hij is natuurlijk, het is geen, meestal zijn clubiconen ook wel spelers die dan het allerhoogste niveau hebben gehaald. En Thornsa is een Nederlands elftal speler geweest.
Mm-hmm.
Maar dat daar, maar dat ik, is ook meer wat je kan
ik zeggen. Ik vind wel dat hij voor de Eredivisie, was hij wel echt de top van de top, zeker op zijn positie. Als je kijkt naar toen die seizoenen, volgens mij maakte hij in het kampioenschap 18 goals of zo. In elke thuiswedstrijd scoorde hij wel. Dat zijn absurde cijfers voor de middenvelder.
Hij scoorde toen ook 3 jaar lang achter elkaar alleen maar in de Kuip, toch?
Ja, hij scoorde toen het kampioen zijn, heeft hij niet 1 uitgoal gemaakt, inderdaad. Nee. En als je nummer 7 staat met de meest gespeelde wedstrijden ooit voor Feyenoord.
Ja, dan mag je het zeggen.
Ja, ben je gewoon een clubicoon.
Het is wel...
Hij staat overigens op nummer 13 qua meeste.
Ja, Eredivisiewedstrijden, maar in totaal op 7 volgens mij.
Keurig. Maar en, weet je, nog even ook wel sterkte voor het social media team van Feyenoord, hè?
Ja, die hebben wel een kleine tik gehad, hè?
Linzen kwijtgeraakt, Til kwijtgeraakt. Ja. Nu Toornstra.
Ik las in een artikel van Martijn Krabbedam, Voetbal International, dat Toornstra ook tijdens het trainingskamp in Zaalvelde op een gegeven moment maar gewoon bij het mediateam ging zitten. Omdat hij al zijn vrienden was verloren, was hij alleen nog maar vrienden met het mediateam. Maar dat is natuurlijk ook wel, hè? Hij heeft dat ook gemerkt. Het hele team veranderde, een andere stijl. Ja, misschien ben je dan ook wel weer toe aan een nieuwe omgeving. En in Utrecht vindt hij natuurlijk wel weer wat oude rotten terug. Mark van der Marel, als hij niet op papa dag is. Bas Dost. Weet je wel, gewoon jongens waar hij misschien wel weer lekker mee kan levelen. Misschien was het wel gewoon op.
Daar had hij toch over. Dat gebeurde niet meer bij Feyenoord.
Bij Feyenoord wordt niet meer gekaart.
Nee, maar dat is toch prima.
En je zag ook zo'n foto van trainingskamp waar hij met Ursus naast elkaar zat. En dat waren twee jongens die waren helemaal geen vrienden. Maar dat waren gewoon de enige twee
die elkaar nog kenden.
Die elkaar nog kenden. Ja, dat is wat Slot ook zei over... wie was er nou vertrokken voor het weekend? Maakt even niet uit. Dat hij gewoon sommige spelers moest voorstellen. Die moet Thornstra zo meteen gewoon nog voorstellen aan 4 jongens. Ja. Die hem helemaal niet kennen.
Ja. Ja.
Dat zegt natuurlijk wel genoeg over. En het is wel zonde, want ik denk dat voor veel supporters dit Feyenoord wel minder te herkennen is. Als zeker het team van vorig jaar.
Ja.
En het, je wilt niet zeggen. En het hoort misschien ook een beetje bij het beleid. Maar het wordt wel een beetje een vreemdelingenlegio soms.
Ja, maar je moet doorpakken. Kijk hoe leeg de selectie is, helemaal leeg of je moet doorpakken.
Tuurlijk moet je doorpakken.
En Utrecht maar je doet hebt ook wat cultuurbewakers nodig, toch?
Ja, maar we hebben Johnny, toch?
Ja, dat is wel een cultuur.
John de Wolf doet dat.
Ja.
En als er iemand een cultuurbewaker is, dan is het John de Wolf.
Hij was ook vaak de man van de 1-0. Jens Toornstra, dat deed hij maar liefst 22 keer. Net als bijvoorbeeld Van Hanegem. Kuyt had er meer. Over Kiendal had er meer. En wie nog meer?
Oh, hele goede vraag. Jondal Thomasson?
Nee, Cor van der Gijp.
Ah, die had ik moeten weten. Och,
dat had je moeten weten.
Dat is wel heel slecht.
Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Nee, dit is wel heel slecht, ja.
Maar gewoon, ik zat dat artikel te lezen en het draaiboek te maken. En dan zag ik dus Cor van der Gijp staan. Waar ik wel benieuwd naar ben. Ben je dan altijd, jij leest die artikel ook. Je leest alles over Feyenoord. Geeft dat dan nog een speciaal gevoel? Omdat dat dan...
Ik heb die man nooit gekend, dus dat is wel... Ik heb hem wel een paar keer gezien, maar niet echt heel erg. Ik ken hem niet verder en hij denkt mij ook niet. Dus kijk, ik vind het wel leuk soms als het clublied van Feyenoord dan opkomt, dat ik dan Van der Gijp, daar komt je kans. Dan denk ik wel...
Dan denk je, wanneer mag ik?
Ja, nou ja, ik ben echt een dramatisch slechte spits, dus laat mij maar niet. Maar dat is toch altijd wel, wel leuk. En, maar verder geeft het me niet een daverend speciaal gevoel.
Nee, gewoon geinig. En nu moet hij van Rotterdam naar Utrecht. Doet hij dat dan op de fiets?
Op een flink fietsie.
Op een flink fietsie?
Ja, dat zou je maar
kunnen. Past hij in die tas, denk je?
Hij staat achter ons, hè, die tas. Nee, Jens kan heel veel. Maar dat lukt
niet.
Ik vind die tas er wel stevig uitzien, dus...
Ja, qua gewicht zou het wel kunnen, maar hij is net te groot.
Ja.
Jensie.
Bezorger heeft dan ook wel last. Zoveel kilo op de rug.
Ja, maar volgens mij bezorgen ze wel gewoon in Rotterdam en in Utrecht. Dus op zich moet dat prima te doen zijn.
Nou, ik denk met de motor van Jens dat hij graag genoeg zelf op de fiets stapt. Dus
dat is waar. Jens die gaat achter die fiets lopen en die gaat gewoon meerennen.
Nou, waar Jens zelf wel wil fietsen, wil jij dat niet, broer? Je hebt gisteren boodschappen besteld?
Ja, tuurlijk. Ja, maar ja, voor de prijs hoef je niet te doen, hè. Het is volgens mij dezelfde prijs als in de supermarkt. Dus
ja.
Het was hard nodig na Lowlands. Ook om even nog een paar uurtjes bij te rusten, wat niet heel erg gelukt is. Maar dezelfde prijs als in de supermarkt. Ja, dan hoef je mij geen twee keer te zeggen.
Nee?
Kortingscode erbij.
Ja, FC afkicken voor 15 euro korting bij een bestelling van 30 euro.
Ja, maar het is alleen voor nieuwe gebruikers.
Ja, alleen voor nieuwe gebruikers, want inderdaad...
Ja, ik had nog geen account, dus ik heb gisteren mooi voor het eerst kunnen gebruiken.
Jij?
Dus dat was top.
Ik heb ook nog geen account, maar ik moet zo meteen nog terug naar Dordrecht. Ik heb nog trainen, dus ik heb geen tijd meer om boodschappen te doen. Dus ik ben denk ik overgehaald, ja.
Een roze fietsje verschijnen. Nou ja, wil je ook gebruik maken van die kortingscode? Link staat in de bio, in de omschrijving van deze video. Dan gaan wij naar Manchester United, jongens. Gisteravond, ik maakte me grote zorgen om Erik ten Hag, om zijn elftal. En dan wint hij warempel 2-1 van Liverpool.
Ja, het was niet het ten Hag voetbal wat we natuurlijk allemaal misschien wel verwachten en gehoopt hadden. Maar ik denk wel dat hij het heel knap heeft uitgedokterd. En dat hij heel erg, zeker het middenveld van Liverpool, wat natuurlijk niet heel sterk was. Wat ze met Firmino natuurlijk wel redelijk vaak probeerden te versterken. Maar daar heeft hij wel gebruik van gemaakt. En in de counter waren ze echt heel goed. En ik denk dat de Eredivisie ook wel trots mag zijn.
Hij maakte verrassende keuzes, hè? Met of tenminste gedurfde keuzes. Ronaldo op de bank, Maguire op de bank.
Vooral Maguire, denk opvallend. Kijk, Ronaldo, dat zit, ja, dat snap ik wel. Maguire is een gewaagde keus. En dat is ook een beetje niet per se om hem gelijk te halen of zo. Alleen in de voorbereiding ging natuurlijk heel veel van, oh, hij maakt Maguire aanvoerder. Mm. Maar dat is niet zo. Hij blijft aanvoerder, omdat hij dat al was. En zoiets veranderen, dat weten alle voetbalmanagerspelers. Dan moet je altijd eerst waarschuwen voordat je dat bij een speler gaat doen. Ten Hag heeft daar niet voor gekozen. Maar ziet nu wel van, hey, misschien ligt het wel aan Maguire. Misschien ligt het ook niet per se aan Martinez.
Die heel veel kritiek kreeg in de eerste wedstrijden.
Maar nu is natuurlijk makkelijk, hè?
Ja, heel makkelijk. Net zo makkelijk als dat nu de Engelse analisten op de banken stonden. Want een schitterende wedstrijd speelde die, hè, Martinez?
Zeker.
Maar het is, dan zie je de hypocrisie van de voetbalwereld. En al helemaal van de Premier League. En hoe snel dat gaat.
Tuurlijk, maar er staat ook zoveel op het spel. Kijk, deze wedstrijd op fucking maandagavond. En
het is
wel, wij waren ook allemaal hype, toch? Ik bedoel, ja, als je dan voor de tv zit, dan denk je wel van, jezus... Dit is wel, het seizoen is er weer, weet je wel. Van, ja, ik weet niet, dit voelde voor mij echt als van... Tering, er zitten nog ook wel toppers aan te komen in de Premier League. En dit was echt een mooie opening. Maar ik had wel een beetje... Ik voelde het een beetje aankomen of zo, weet je wel. Van, ja, bij United, van dit is dan typisch zo'n wedstrijd die ze dan weer winnen, weet je wel. En Liverpool...
Ook omdat je niet per se het spel hoeft te maken, inderdaad.
Ja, dat helpt. Counter, ja.
En wat denk ik ook heel erg geholpen heeft, is in zo'n wedstrijd, dan gaat het even... Dan vergeet je even die 4-0, die 0-2, die doen er niet meer toe. De verwachtingen waren sowieso heel laag. Ze hoefden een keer niet met die druk om te gaan van die favorietenrol. Want eigenlijk werd er heel de week alleen maar geschreven. Hoeveel gaat Liverpool winnen, maar hoeveel gaan ze er maken op Old Trafford?
Terwijl die er ook helemaal niet lekker in zijn.
Nee, want er staat ook druk op Liverpool. En kijk, nu natuurlijk nog meer. Maar echt na die eerste wedstrijden ook. Dat is ook niet, fantastisch natuurlijk.
Nee, maar je zag wel voor het eerst echt... En dat is misschien wel het waar ten acht het meeste vertrouwen uit kan putten. United wat echt, en dat is misschien cliché om te zeggen... echt met z'n allen voor elkaar door het vuur ging. Want je zag in die eerste twee wedstrijden gewoon los zand... wat er gewoon geen hoop in had. En gisteren was het echt... alle 11 vochten ze echt voor wat ze waard waren.
Ja. Ik vond het wel moeilijk dan te verklaren, hoor. Toch zei Ten Hag dat ook, hè. Ten Hag zei dat eigenlijk ook. Die zei na afloop volgens mij... it's all about the attitude. En attitude heeft hij al echt al een paar keer eerder genoemd.
Maar doelt hij dan, denk je, ook bijvoorbeeld een Maguire, bijvoorbeeld een Ronaldo, of denk je dat niet?
Ik denk dat hij heel erg bedoelt, dat hij echt het bijna letterlijk bedoelt van de uitstraling van, wat doe jij bij als je balverlies leidt? Is er een rouwmoment? Want dat heeft, ik denk dat hij heel erg inziet, en dat kan je eigenlijk over al zijn eerder getrainde elftallen ook zeggen, is dat de spelers onderling in het veld zoveel invloed op elkaar hebben. Ik bedoel, als jij deze podcast de hele tijd een beetje gaat zuchten en steunen, als Nicky wat zegt of als ik wat zeg, dan denk ik ook van, ja, dan ga ik... Nou,
op een gegeven moment ga je mee in die energie.
Ja, als ik presenteer en ik stotter een keer en jullie lachen erom of je springt gelijk in zodat je elkaar helpt. Ja. Dat helpt heel erg in de prestatie, zeg maar.
Klopt.
En ik denk dat hij daar heel erg op doelt. En dat interview sowieso na afloop, ik weet niet of je daar al wilde benoemen, maar weer, dat hij zei van, they fucking can play good football. En die presentator... je mag natuurlijk niet schelden op de televisie.
Haaland deed het laatste.
Ja, maar, en dit was zo mooi. Want Ten Hag is natuurlijk wel gewoon echt zo'n nette kerel. Ja. En je zag ook... Ik weet net.
Hij wist niet echt hoe hij het moest verwoorden. Nee, dus hij begon...
They fucking can play good football.
Ja. Maar Neville moest lachen. Keane moest lachen. Het was echt een mooi moment.
Ja, Keane zei ook van... I really liked it.
Ja. Ja, maar je ziet Keane nooit lachen. Maar nu vond hij het wel heel leuk.
Nou, Keane heeft 2 keer gelachen. Ja. Op 1 avond. Want Casemiro, die was ook al helemaal het mannetje toen hij die knuffel kreeg.
Ja, en je hebt nog Ronaldo gehad die even bij die jongens langs van aan de zijlijn totaal Carragher negeerde. Hè? Dat is tussen die clubs, die haten. Nee, dat hoort ook wel bij dat voetbal. En Neville en Carragher die hier elkaar de hele tijd lopen te etteren. Dat is prachtig. Daar doen ze het goed, man. In Engeland met al die pundits en zo doen ze het natuurlijk.
Michael Richards is voor mij wel de goat, man.
Ja?
Die heeft zoveel... Nou, Neville en Carragher natuurlijk ook, want die zijn wat grotere spelers geweest. En die hebben ook superveel zelfspot. Maar Michael Richards altijd bij die vragen. Als ze zegt van... Oké, beste speler met wie je gespeeld... Nou, dat je een team moet gaan samenstellen met de beste elf met wie je hebt samengespeeld. En dan komt Neville met, Smigel. En dan zegt Michael Richards Joe Hart. En dan zie je die andere helemaal stuk gaan. En dan zegt hij, Michael Richards weer... Aquilani of zo bij Fiorentina.
Haalt
en dan
Sala erbij van Fiorentina.
En de enige... echt fucking goeie of zo is dan Yaya Touré of zo.
Ja, dat hij had ook laatst ging ze vragen, als je 1 penalty-nemer mocht hebben. En zei Zidane of Ronaldo. Ja. En toen kwam hij, James Ward-Prowse.
Ja. Maar terwijl op zich is die nog wel sterk.
Ja,
natuurlijk.
Maar hij is wel heel sterk.
Maar. Prachtig, maar hij heeft superveel zelfspot. En Carragher en Neville hebben dat ook, want je kan veel zeggen.
Ja,
maar Neville kan echt alles hebben wat er over hem over Valencia-periode wordt gezegd. Over zijn snelheid. Carragher kan erom lachen als de oude filmpjes worden laten zien dat hij eruit gesprint wordt door Henry. Het is echt heel goed.
Het is echt
maar we hadden het over United-telefoon natuurlijk. Maar.
De 1-0, Jadon Sancho. En Virgil van Dijk, onze Big Virg, kreeg veel kritiek.
Ja, nou ja, ik vond dat niet per se de fout van Dijk. Ik vond wel, McTominay zijn we vaak ook kritisch op geweest. Het zette die wel heel mooi op. Actie was heel rustig. Ik vond ook wel mooi hoe Bruno nog even naar de hoek wees. Zodat daar die is waar hij moest schieten.
Maar dat kan op zich best... Best handig zijn.
Ja, en Milner werd gek op Van Dijk. Ja. Ik kreeg gelijk gisteren een appje van Jamil. Vorige keer verdedigde ik Van Dijk natuurlijk een beetje. Toen met die goal van Zaha. Ja. Dat natuurlijk ook een beetje de stijl is van Dijk. Calm as you like, zeg maar.
Hij is gewoon hij is best wel een passieve verdediger.
Ja, en hij probeert gewoon... met zijn instinct probeert hij gewoon heel veel dingen op te lossen. En ja, soms ziet dat er heel erg lullig uit. Ik vond bij deze ook wel van dat ik dacht van... hij stond wel heel ontspannen.
Je
met
mag uitstappen.
Ja. Hij had misschien, als die volle bak naar voren was gestapt met die lange benen, had hij wat kunnen doen. En Milner was daar wel vrij agressief en duidelijk in, ook in het veld.
Ja. Nou ja,
hij had meer kunnen doen, zeker.
Carragher zei daarover van, hij scoort voor mij op alles een 10. Het enige wat hij soms mist is een bepaalde intensiteit.
Ja,
dat is ook een beetje zijn uitstraling.
Als jij een sprint wel van Kylian Mbappé kan winnen, kan je mij niet zeggen dat je gebrek aan intensiteit hebt.
Nee, maar gewoon...
Want dat moet je op de allerhoogste niveau doen.
En dat zorgt aan de andere kant ook weer voor heel veel rust. Toch? Ja,
maar we zien
doordat hij altijd zo rustig daarom, en niet als een gek daarom, uitstapt.
Daarom.
Ja, maar dat hebben ze in Engeland. In Engeland hebben ze graag verdedigers die tackelen, die vliegen, springen. En dat is hij niet. Hij is heel rustig, heel passief en hij wacht heel graag af.
Ja.
En inderdaad, wat jij zegt, als dat dan misgaat, ziet het er lullig uit. Dan ziet het eruit alsof je het gewoon niet boeit.
Ja. Ja.
En heel laconiek. En dat is natuurlijk een beetje het probleem.
Maar ik vind het wel mooi en dat is, zeg maar... Om nog even de vergelijking te staan, Milner, die vergelijking gaat volgens mij best wel op.
Mm-hmm.
Milner is nog wel een van de weinigen die dit ook kan doen tegen
bij hem.
Ja, dat is wel belangrijk om een team te hebben.
Van Dijk, die zei wel wat dingen terug, maar gewoon als een...
Wel respect.
Ja,
ja
heel veel respect zat erin. Hey, jij noemde net even, we mogen ook wel trots zijn op de Eredivisie. Nou ja, Malasia speelde voor Luke Shaw.
Wat een beest.
Is toch vet.
Hij kreeg ook van Neville... Heel veel lovende woorden. Ja, hij speelt. Dit is zijn de wedstrijden. Daar is hij voor gemaakt.
Jij weet net zo goed als ik van wedstrijden tegen PEC Zwolle. Dat was niet zijn ding. Want hij was echt een beetje kut.
Ja, maar hij is niet degene die het spel openbreekt met geweldige voorzet of geweldige diepe ballen.
Nee, maar hij gaat dan een beetje het mannetje uithangen, toch? Dat heeft hij een klein beetje. Terwijl het echt een superleuk jongen. Zit echt een hele goede kop op, maar hij gaat het toch een beetje moeilijk doen.
Dit soort wedstrijden, als hij één tegenstander hebt en je zegt gewoon tegen hem, die moet je uitschakelen en gewoon de bal inleveren bij iemand met dezelfde kleur. Ja, dit is zijn kracht. Ja. Hij heeft Salah niet één seconde met rust gelaten. Je zag ook aan zijn gezichtsuitdrukking soms, die werd helemaal gek.
Ja.
Ja, ik vind dat geeft mij echt een heel goed gevoel.
Dat is ook richting het WK volgens mij ideaal. Hè? Dat je straks linksbacks Malasia mee kan nemen. Als je tegen grote tegenstanders speelt waar je een bijtertje nodig hebt. Daley Blind, als we moeten voetballen. Misschien Wijndal als die nog gaat presteren bij Ajax. Maar dat je wel die verschillende soorten spelers hebt op de linksback. En dan nog, Malasia post ook een foto op Twitter en Instagram. Ja. Met het woord moed erbij. Maar dat is zo'n schitterende foto.
Ja, man, die foto is echt heel
zo. Dat is eigenlijk. Ik vond het ook mooi toen tegen Brentford dat het 4-0 stond. Het was 10 minuten was hij ingevallen. En dat hij gewoon die Maguire en Varane, of ik weet niet wie het was die centraal stond, gewoon helemaal verrot stond te schelden. Ja. Dat zegt wel alles over het karakter van die jongen. Hij is echt onverzettelijk. Het maakt hem niet uit tegen wie die staat of wie er naast hem staat. Ja. Hij heeft gewoon dat karakter. En ik denk dat ze dat bij United vinden. Ik zie al heel vaak nu de vergelijking met Evra voorbij komen. Nou vind ik dat wel een beetje ver gezocht. Die vond ik aan de bal wel iets beter dan Malasia. Maar ja, dat karakter, dat vinden ze fantastisch daar. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat hij echt nu al in de smaak valt. Maar dat echt nog wel zo doorgaat.
En hij leest boeken.
En dan jij als Ajax-ziet moet natuurlijk ook naar Martinez hebben gekeken met trots.
Ja, ik vind het vooral heel erg leuk voor hem. Ik vond echt die kritiek van de eerste twee wedstrijden. Ik vind het zo simpel om te zeggen van ja, hij is 1,75. Dat kan niet in de Premier League. Ik denk dat hij qua timing maakt hij zoveel goed. Ook in de Eredivisie en in de Champions League heeft hij dat ook gedaan. Dat is ook op dat niveau. En tuurlijk ga je wedstrijden krijgen waar ze continu die linkerzone daar zoeken met Martinez. Maar ja, daar moet je iets op gaan verzinnen. Maar ik vond die kritiek echt niet vet. En dit is hem zo gegund. En je zag ook wel dat hij helemaal zijn element was. Hè? Want bij Ajax, soms werd je er helemaal gek van dat al die Ajax supporters altijd zeiden van ja, we hebben Grinta. En dacht je altijd van ja, maar wat houdt dat nou precies in? Nou, dit hield dat in.
Die twee strijders, linksback, links centraal. Ja. Echt twee strijders, man.
Ik denk dus ook straks met Casemiro dat ze echt. Ik heb Paredes al heel lang geofferd, maar ik denk met Eriksen in die rol die gisteren speelde en met Casemiro daarnaast. Ja, dat is echt heel sterk hoor. Want Eriksen heb je natuurlijk iemand, hij moet een beetje wennen aan die rol, maar wel iemand die heel goed onder die druk uit kan voetballen. En ik denk zeker voor Martinez dat het misschien wel lekker is dat iemand als Casemiro als echt slot op de deur, daar kom je niet heel makkelijk langs, die voor hem komt.
Nou, dat denk ik ook, hè. Want in wedstrijd 1 speelden ze gewoon nog met Fred en McTominay. En toen waren we heel erg kritisch op dat blok. Dat blok staat er nu volgens mij al 2-3 jaar. En dan denk je van, oh, wat is dit toch? Met Casemiro en Eriksen heb je een veel mooier duo in elk geval. Ik weet niet of het in elke wedstrijd gaat werken.
Kijk, natuurlijk wel een beetje vraagtekens over de fitheid van Casemiro. Echt heel veel blessures gehad de afgelopen 2 jaar.
Veel voor betaald nu ook.
Ja, dat slaat sowieso nergens op. Casemiro
van 30-jarige middenvelder.
Ja, qua speler snap ik wel dat je hem wil hebben, toch? Nog zo'n soldaat erbij.
Ten Hag zei, het cement tussen de stenen. Zie je die rol
beetje
voor
zoals Frank bij ons. Frank achter de schermen, het cement tussen de stenen. Zegt Niel vaak.
Nou, hij accepteerde weg, toch?
Dat doet hij zeker ook, ja. Maar hij hakt zichzelf een beetje weg. Nee, maar ik snap wel dat je Casemiro wil hebben. Maar ja, het is heel veel geld. En ik twijfel wel een beetje over zijn fitheid. Het zijn wel heel veel blessures. Echt van de laatste 2 jaar is die echt een paar maanden eruit geweest. Ook alles bij elkaar opgeteld. En dan in de Premier League nog, waar tempo toch nog iets hoger ligt dan in La Liga.
Ja. Nou ja, dat gaan we zien. Een schitterende overwinning van United. Voor Liverpool zijn de rapen wel redelijk gaar. Met zo'n slechte seizoenshart. Je wint geen titels in de eerste weken van het seizoen, maar je kan ze wel verliezen.
Mooi.
Dat is daar wel gaande.
Ja. Toch? Ja. Het is een proces.
Is het dan toch het laten gaan van Mané, bijvoorbeeld?
Nee, maar het team is gewoon wel veranderd in aanvallend opzicht.
Mm-hmm. Nou, ik vind vooral het middenveld. Als je ziet het middenveld dat er gisteren stond, dat is niet te vergelijken met een middenveld dat er staat met Fabinho en Thiago. Mm-hmm. Dat is natuurlijk van een klas apart dan Elliot, Henderson en help me even. Zonder nou meer of middenveld.
Ik weet even niet wie er is.
Maar goed, weet je, Elliot is wel een leuke voetballer, maar dat is als je Thiago gewend bent, is dat wel een flinke downgrade natuurlijk.
Nee, natuurlijk.
Milner en Henderson.
Maar ik denk dat Mané niet het probleem is. Want ik denk dat Diaz echt makkelijk dat gat kan vullen.
Dat snap ik. Maar gewoon dat het voelt wel het een klein een beetje als een...
Het is een ander spelletje en dat is wennen, denk ik. Ik denk dat persoonlijk is. Ja.
Dan gaan we nog even een transferrondje maken.
Kijk eens aan.
Edison Cavani op weg naar Valencia. Leek eerst naar Villarreal te gaan. Nice was in de race. Ja, ik zei tegen jou voor de aflevering, Cavani is nou typisch zo'n speler voor mij. Die moet eigenlijk bij een team spelen waar hij altijd als eerste op het opstellingenformulier staat. Waar hij gewoon de spits is. Ja. Dan vind ik hem echt gruwelijk.
En ik was het daar niet mee eens.
Nee, ik ben het daar denk ik ook niet mee eens.
Als ik United was, Cavani is een fantastische spits. En als je kijkt naar het rijtje spitsen wat je nu nog kan halen in de rest van de transferwindow, dan had ik best misschien Cavani nog wel een jaartje bijgehouden. En dan mag hij al op leeftijd zijn, maar dat maakt voor mij niet uit. Want het is een spits. Ik denk als je hem heel een jaar opstelt, dat hij ook in de Premier League gewoon echt wel 15 maakt in ieder geval.
Ja man, hij had ook zo goed gepast bij wat Ten Hag wil. Het is echt een beest ook qua druk zetten. En qua diepgang nog steeds. Hij is natuurlijk niet super snel, maar qua diepgang, qua loopacties, qua opofferen voor anderen, qua druk zetten zonder bal, is het nog steeds, is het wel echt een bijzondere spits hoor. En wat jij zegt van, hij heeft bij PSG, was hij natuurlijk... topscorer alle tijden.
Buitenspeler neergezet.
Topscorer alle tijden. Tot Zlatan kwam. Toen werd hij naar de buitenkant verdrongen. En heeft daar ook zonder morren eigenlijk altijd gepresteerd. En keihard voor Zlatan gewerkt. Dus ook dat kan hij wel echt
goed. Ik zeg
niet
dat hij het niet kan. Ik zeg dat ik dit vetter vind.
Ja.
Dus ik zou veel eerder een Valencia shirt met Cavani achterop halen dan een Manchester United shirt met Cavani.
Ja, dat is ook een mooi shirt.
Ja, sowieso. Kijk naar Nicky.
Ja, dat ziet er niet uit.
Geen stijl-icoon, zeg jij?
Jawel, Nicky van der Gijp, legend.
Nee, Cavani dus. Valencia, dan Joshua Zirkzee wordt in verband gebracht met Stuttgart. Want Kalacic, die eerder in de transferperiode nog met Ajax in verband werd gebracht, die gaat verschijnen aan Wolverhampton Wanderers. Lijkt me wel een mooie, vette nieuwe stap voor hem. Stuttgart.
Willen graag voetballen, wat hem wel ligt. Hij wil het... Wat bij hem gewoon denk ik belangrijk is dat hij echt heel veel in het spel betrokken wordt. Ik bedoel, als je kijkt hoe hij bij Anderlecht heeft gedaan, heeft hij natuurlijk echt best wel goed gedaan in Avant op zich. Of in doelpunten bedoel ik. Maar zijn assists vallen ook heel erg op. En dat is natuurlijk, hij kan gewoon echt best wel goed voetballen. Ja. Alleen ja, het blijft terugkomen en dat is gewoon zijn houding. En volgens mij is dat niet zijn karakter, daarom zeg ik ook echt houding, omdat dat iets is wat je naar buiten toe schetst, zeg maar. Maar die komt gewoon heel vaak vervelend over, ook in het veld. Dat zie je wel echt. Van als er dan iets mislukt, dan zie je ziet het een beetje aan hem. Terwijl dat hoeft niet te zeggen dat hij in zijn hoofd niet bezig is alweer met de volgende actie. Alleen dat die attitude waar Ten Hag over had, ja, dat zie je soms gewoon bij hem. En dat blijft wel gewoon jammer. Qua niveau denk ik dat voor hem wel goed is dat hij bij Stuttgart. Dat is qua niveau wel een mooie club, denk ik. En qua wat ze willen.
Ja, ik weet niet. Zou je liever bij Stuttgart spelen omdat je bij Anderlecht of Brugge speelt? Want ik las ook dat Brugge wilde hebben, geloof ik.
Ik wel.
Ja?
Ja.
Want?
Ik denk het wel. Nou, gewoon omdat hij bij Anderlecht heeft hij het wel laten zien. Heeft hij veel doelpunten gemaakt. Ik vind dan de Bundesliga weer als stapje gebruiken. De subtop van de Bundesliga. Inderdaad uitdagender.
Ja,
en ik denk dat je carrière...
Toch? Beetje middenmoot, toch?
Stuttgart, ja. Maar ik kan me voorstellen dat hij dit weer als springplank...
Ja, maar ik weet niet of je een grotere transfer maakt als je er 15 bij Stuttgart in legt, of dat je er 25 of 25 maakt bij Club Brugge of Anderlecht. Ik weet niet of dat verschil heel groot is.
Dat van Club Brugge en Anderlecht weinig spelers in één keer doorstoten naar de top. Ik bedoel, de Ketelaren nu...
Ja, maar dat is, de laatste jaren is dat toch wel...
Ik denk dat hij ook wel de naam heeft, omdat hij bij Bayern heeft gevoetbald.
Hans van Aken, die doet het al jaren goed bij Club Brugge, zit daar nog steeds.
Mm-hmm.
Noah Lang komt er nu ook niet weg, gaan we het zo nog even over hebben. Maar goed, ik zou persoonlijk liever bij Stuttgart spelen.
Nou, ik denk dat voor zijn, dat heb ik al eerder gezegd, volgens mij voor zijn ontwikkeling, denk ik dat Club Brugge of Anderlecht, ja, eigenlijk, hij is gewend aan die competitie, hij weet dat hij daar, hij heeft dat vertrouwen daar. Ja. En bij Stuttgart moet je toch weer het eenmaal vanaf nul beginnen. En Bundesliga is wel een hele lastige competitie.
Maar hij heeft het wel toen die ene korte periode dat hij mocht spelen heeft hij het laten zien. Ik hoop gewoon dat hem lukt en dat hij weer in de picture is. Ik vind de Bundesliga een prachtige competitie. Broes zit rustig naar transfers te zoeken in België.
Zoeken.
Heb je iets waar je op me... Waar je kan zeggen, nou, dit zijn de toptransfers in België.
Ja, nee, ik zat te kijken naar Club Brugge.
Heb je bijvoorbeeld De Praat en die ging dan naar Sampdoria?
Ja, maar vorig jaar ook Kossounou voor 23 miljoen naar Leverkusen.
Dat zou je ook, als je er de 12 A15 bij Stuttgart maakt, dan is er ook een kans dat Leverkusen je koopt.
Ja, true. Maar dit zijn wel flinke transfers, toch?
Ja, dat is waar. Dat is waar. Arek Milik of Memphis Depay?
Voor Juventus?
In de spits of, ja. Of mee op stap?
Nou, ja.
Laten we daarmee brengen. Nee. Ik denk dat voor Juventus dat... ik denk wel Depay een betere optie
dat
is eigenlijk.
Ik ook, ja.
Ik vind... Milik vind ik een prima spits, maar ik vind dat echt niet een spits die goed genoeg is voor Juventus. Hij heeft het prima gedaan bij Napoli. Hij heeft gewoon bij Marseille niet altijd gespeeld, maar al zijn goals meegepikt. Maar hij is niet van dat geweldige topniveau. Hij is
en Memphis?
Ik vind Memphis wel wat dynamischer, kan meer naar de buitenkant uitwijken. Het past ook beter in het spel van Juventus, die met Vlahovic al een type spits
die
hebben.
Gisteren tegen Sampdoria 3 balcontacten in de eerste helft.
Ja.
Hè?
Dat is niet veel.
Ja, maar dat is al echt een target, man. Ja. En dan heb je met Memphis wel een heel ander smaakje.
Ja, en Memphis heeft... Ik denk dat hij nu... Hij heeft wel 1,5 kruisband, loopt hij ook voor nog op Milik. Dus dat scheelt ook wel. Want en Milik is dan ook nog ouder, denk ik.
Ja,
Ik denk dat het niet heel veel scheelt.
Ik denk Milik 32, Memphis 29 of zo.
Is Milik al 32? Hoe oud was hij toen hij bij Ajax speelde?
Hij was 28.
Ja, wat?
Nou, hij was jong bij Ajax. Hij was echt nog heel jong.
Jezus, ik zit gewoon echt 4 jaar naast net met Thornstra ook al.
Ja, maar ik vind met Depay zou ik als Juventus zijnde eerder halen, omdat je gewoon je spel dan verandert ten opzichte van Vlahovic. Ja.
En Vlahovic wil je wel toch? Ja, dat hij maar 3 balcontact heeft, ligt niet alleen aan hem natuurlijk.
Nee, hij schoot gewoon 2 in de eerste
Memphis
wedstrijd.
Memphis daaromheen is toch super vet? Van gisteren spelen ze 0-0 tegen Sampdoria Juventus. Ja, volgens mij gebruikt Juventus dit principeakkoord met Milik toch ook gewoon en Marseille als drukmiddel. Barcelona moet het contract verscheuren. Ja. Ik bedoel, wij hebben laatst gezegd dat hij al met de verhuisdozen klaar stond. Mm-hmm. Maar die verhuisdozen die staan nog steeds ingepakt en wel gewoon...
Volgens mij zijn die verhuisdozen zijn er al wel.
Ja?
Maar kan ik verder ook niet
alleen zeggen. Memphis zelf nog niet.
Nee.
Nou, ik hoop wel dat dat snel rondkomt. Toch?
Wat zou jij? Ook Memphis?
Ja, tuurlijk. Ik heb echt heel weinig met Arek Milik.
Ja?
Ja.
Bij Ajax ook?
Ja, ik vond het... Hij deed het op zich wel goed. Hij maakte ze doelpunten en zo. Maar het was geen speler waar ik heel erg een band mee voelde.
Het is gewoon een target, man. En die hebben ze al. En dan, als je, stel je, Vlahovic aan het loopt niet. Je gaat met Chiesa, Depay en Di Maria straks voorin voetballen. Dan heb je echt 3 super creatieve gasten.
Pogba er nog bij.
Ja.
Als die ooit terugkomt.
Ooit nog. Maar dat, ik denk dat voor, ja. Ik twijfel er niet over dat Juventus voor Depay gaat eigenlijk. En wat jij zegt, dan zullen ze vast Milik als drukmiddel gebruiken.
Ja. Nou ja. Wie? Wel lijkt te blijven, is Noah Lang. De Club Brugge supporters hadden eigenlijk al afscheid genomen. Hij had ook al afscheid genomen met hele ferme testen of teksten. En daar was opeens moeder Manon de Vries met een interview in het Nieuwsblad. En zij vertelde even dat Noah Lang toch wel klaar is om te blijven. Nog een jaar de focus heeft. Weer met zijn koppie in Brugge zit.
Hij had natuurlijk graag gewild.
Hij werd in verband gebracht met Leeds. Hij werd in verband gebracht met Milan. AC Milan. Die hebben allemaal andere keuzes gemaakt. Sinistera. De ketelaren. Moet toch een beetje pijnlijk zijn dat hij daar nog zit.
Tuurlijk.
Met het oog op het WK snap ik misschien wel dat hij nu niet een overhaaste beslissing wil maken.
Nee.
En ergens op de bank wil belanden.
Nee. Ja, tuurlijk zal hij het kut vinden. Ik bedoel, hij had het super graag gewild. Maar ja, als het niet komt, dan zal je op een gegeven moment zou je toch dat knopje om moeten zetten. En dat is natuurlijk wel wat er heel vaak over Lang gezegd wordt. Dat hij daar zoveel moeite mee heeft en dat het gewoon een moeilijke jongen is. Tegelijkertijd speel je er al... Sinds hij bij Brugge zit, is er echt bizar veel druk op hem. En ik vind dat hij dat eigenlijk stiekem best wel aardig doet. Ja, af en toe heeft hij even een uitglijder, maar dat heeft Zlatan ook. Ja.
Nee, maar het is wat jij zegt, hij doet het heel erg aardig. Maar
nee, ik vind dat hij voor zeg maar zijn capaciteiten, en, want hij heeft het soms, hij vindt het soms gewoon moeilijk ook die druk en hoe daarmee om te gaan, dat heeft hij zelf ook gezegd. Vind ik dat, en de hoeveelheid druk die er op hem ligt, de manier waarop hij heel Club Brugge een tijdje op sleeptouw heeft genomen, vind ik eigenlijk dat hij dat best wel goed doet.
Jawel, maar hij nu niet meer. Dus hij is niet meer zo belangrijk en zo goed als dat hij in het begin was. Of nee. Het valt minder op. Want dat was natuurlijk ook in de fase dat iedereen nog kennis moest maken met Noah Lang. Dat hij super goede wedstrijd toen in de Champions League tegen Paris Saint-Germain speelde. Maar de laatste tijd zit hij ook wel eens op de bank.
Ja, zeker. En... Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met die transfer geruchten.
Ja, tuurlijk. Maar daarmee maar kwaliteit, denk ik wel dat zo'n interview gewoon... Dat die, weet je wel, als er nu rust gecreëerd wordt en hij blijft echt... Dat hij dan weer echt gewoon die nummer 10 gaat rocken.
Ja,
ik denk wel dat het 2 dingen zijn waar clubs gewoon heel erg over twijfelen bij hem. Omdat, en het is een moeilijke jongen. Ik denk dat clubs daar tegenwoordig veel meer naar kijken. En daarbij, hij heeft het goed gedaan. Maar ik vind dat het wel soms overdreven wordt. Alsof hij de Messi van de Belgische competitie was. En hij heeft echt mooie cijfers. En hij heeft goed gedaan. Maar het was nou niet...
Ja, ik ben het daar niet mee eens, man.
Niet goed ik denk niet goed genoeg nog om die stap te maken. En ik denk dat die clubs daar ook zo over denken.
Ja, ik zie hem echt dingen doen die ik echt weinig zie op de Europese velden, man. Gewoon steekpases die perfect op maat zijn tussen drie man door. Dat Unovar heeft een keer volgens mij zo'n paasje gegeven met buitenkant links. Ik kan denk drie situaties laten zien dat hij dat doet in het afgelopen jaar of zo. Hij doet echt bijzondere dingen. Zijn versnelling is bizar. En er zit ook nog heel veel vermaak bij, ja.
Ik ben heel erg groot
fan. Ik ben ook fan van hem als voetballer. En dat, hij
maar
kan
dit zijn
ook
toch bijzondere dingen?
Jawel, hij kan ook geweldig voetballen. Maar als je twee wedstrijden later weer uit de bocht schiet en iets doms doet. Ja.
Volgens mij valt het ook wel mee of dat het ritme is, hoor.
Want het is ook één.
Ik zeg niet dat het gewoon twee wedstrijden is. Maar clubs vinden dat gewoon belangrijker tegenwoordig, denk ik. En je weet als club, als je hem haalt nu, als in de top 5 competitie, dan kan hij niet verwachten dat hij gelijk elke wedstrijd gaat beginnen.
Nee, dat is zeker waar.
En dan heb je wel een jongen die daar misschien niet zo makkelijk mee om kan gaan.
Het staat sowieso in een scoutingsrapport. Toch? Ja. Het wordt meegenomen. Ja. Hoe is iemands persoonlijkheid? En op het moment dat hij niet de big star is, dan kunnen er twijfels ontstaan. Toch? Als hij niet vaak genoeg speelt naar zijn zin, dat soort dingen.
Ik denk dat hij zichzelf niet helpt door constant in de media zich uit te laten en een beetje opstandig te worden.
Aan de andere kant vind ik dat ook wel weer
hij
mooi.
Vindt het, maar hij zegt ook dat hij doet het bewust. Hij vindt het leuk.
Dat natuurlijk. Vingertje voor de mond vindt hij leuk om mensen te provoceren. Nou ja, soms vind ik het cool en soms denk ik van, nu is het
maar wat Nicky zegt klopt, denk van, het helpt hem zelf niet. Maar het is ook, het is wel aan
hem.
Het
hoort bij hem.
Het is aan hem om dat te doen of niet.
Het is hem en... het is aan hem om iedereen de mond te snoeren. En ik zou het prachtig vinden als hij wel die stap maakt. En hij zou wel die big star kunnen uithangen. Ja. Maar goed, ik denk dat hij nu misschien nog af en toe zich wel wat nederiger
op mag stellen.
Juist.
Ja, nee, eens hoor.
Ik zag Noah Lang ooit schitteren in de goalsvesten. Toen maakte hij een hat-trick voor Ajax. Maar deze week wordt er hopelijk nog veel meer geschitterd in de goalsvesten.
Aardig bruggetje wel.
Een Europese week.
Hoppige. Ja, nee, fantastisch man.
PSV Rangers, FC Twente tegen Fiorentina. Ja, en daar speelt AZ natuurlijk een al gevonden wedstrijd. Dus daar gaan we het niet echt over hebben. Maar Broes, we gaan er wel heen hè, met de FC Afkikken Daily.
We zouden zomaar eens morgen en donderdag op locatie kunnen staan. Nee, dat is sowieso altijd heel leuk als we ergens heen mogen. We hopen ook nog dat we met mensen kunnen spreken hier en daar. Het zullen geen spelers worden natuurlijk op de wedstrijddagen. Dat kan natuurlijk niet. Maar misschien wat mensen eromheen. Dus dat is een beetje hopen. Jij gaat met Mart naar FC Twente. Mart die gaat ook naar PSV. Ik heb er niet vanaf kunnen lullen.
Nee.
Ik zei er ook van...
Maar er was ook gewoon na die aflevering vorige week zeiden we tegen elkaar van ja, maar Mart, jij gaat toch niet naar allebei de wedstrijden? En toen...
Het leek me op zich een keurige verdeling als zeg maar jullie twee samen naar Twente gingen. Ik naar PSV.
Maar hij dacht er niet eens over na.
Die accreditatie. We hebben ook nu sinds kort hebben nieuwe bureaus die je op slot kan doen. Dit sleuteltje voor hem is niet te vinden. Leuk. Iedereen heeft gewoon zijn sleutel erin zitten. Omdat we vertrouwen elkaar allemaal.
Daar ligt de pas.
Niet, hoor. Absoluut niet.
Hij eist al die potjes op. Ik heb echt... Ik kijk uit naar PSV, maar omdat ik ook naar FC Twente ga en de sfeer in de goalsvesten vind ik altijd prachtig. Ik kijk zo erg uit naar FC Twente, Fiorentina. Ik hoop zo erg dat ze kunnen stunten. Met die 2-1 natuurlijk een prima uitgangspositie. Fiorentina was helemaal niet... in de eerste helft speelden ze Twente weliswaar weg, maar in de tweede helft zag je echt wel dat het kon.
Ja, ik denk vooral dat als je die linkerkant van Fiorentina een beetje... dat lag vooral bij Brunet, want die heeft soms veel te hoog in de eerste helft. Maar als je dat een beetje onder controle kan houden, dan denk ik dat er voor Twente echt veel kansen liggen. Want de tweede helft gingen ze echt goed voetballen. In de eerste helft dacht ik echt... Ik schrok. Ik denk dat iedereen heel erg... Ja. Ik had wel verwacht...
Stuurde nog een appje naar mij, want ik had 0-0 voorspeld.
Ja, het stond...
zit hij na 1 minuut. Goeie voorspelling. Echt leuk.
Zo'n collega's.
Ja.
Nee, maar jij altijd die voorspellingen goed hebt.
Ja.
Ja, nee,
maar iedereen volgt. Vult nu tegenwoordig jouw uitslagen in.
Dat begrijp ik ook wel. Dat doe ik zelf alleen niet. Dus ik verdien er zelf niks aan. Maar dat doe ik voor de kijkers.
Voor de people.
Maar iedereen. Ik denk dat veel mensen wel verwachten. 410 thuis wel zou winnen. Maar ik denk dat niemand dit had verwacht.
Nee, ik vond het ook. En zeker het verschil ook. Wat je al zei. Van dat zag je echt niet aankomen. Maar des te knapper, denk ik, van Twente. Want ik bedoel, dat mogen we ook gewoon zeggen. Als Twente er nu uitgaat tegen 410. Ja. Dat is geen schande. Daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn. Ja, daar verlies je van. Dat is niet erg.
Nee. Maar aan de andere kant...
Het kan gewoon wel nog.
Als Twente nu wel wint, betekent dat misschien ook wel een mooi stapje voor de Eredivisie. Dat wij kunnen zeggen van... als onze nummer 4 tegen een subtopper uit Italië
nummer
komt...
Nummer 7,
dan hoef je echt niet kansloos te zijn.
Absoluut niet.
Dus ik vind dat een heel mooi compliment naar Twente. Die natuurlijk een hele leuke selectie hebben. En ik geef ze ook wel echt met een uitverkochte grosvesten. Een flinke heksenketel.
Ja, ik geef dat Artemi Frankie is er niks bij, zeg jij.
Nee, ik geef ze wel een goede kans eigenlijk.
Het is niet helemaal vol daar. Niet Artemi Frankie. Ik moet zeggen dat we aan het einde zijn. Ik wil jullie ook complimenteren met het stukje attitude vandaag.
Dankjewel.
Toch? We waren echt een team.
We fucking came good podcast.
Ja.
Ik heb podcast. Gevochten voor het team.
Ja, mooi man. Goed dat je dat ook hebt gedaan.
Klein beetje grinta breng jij. Ja.
De Jens
Storm. Top, want gisteren hadden we toch nog een zware dag na Lowlands.
Absoluut.
We waren er prima doorheen, maar vandaag good attitude.
Ik merkte het ook wel in jullie hoor.
Laten we die good attitude vasthouden.
Ja. Dan, voor de rest van de week. Nou ja, Ben, of ken jij een clubicoon van FC Twente of PSV die in de podcast wil? Reageer dan vooral even op YouTube. Je mag sowieso even reageren op YouTube wat je van deze aflevering vond. Laat een duimpje achter, 5 sterren op Spotify. Dan zijn wij helemaal blij met jullie. Morgen zijn we er uiteraard weer vanuit Eindhoven voor PSV Rangers met een nieuwe FC Afrika Daily. Tot dan. Ciao.